Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 152, Naakt en Rauw.
Het is een harde wereld, daarbuiten. Hard, koud, kil. Een wereld waarin een mensenleven eigenlijk niet lijkt te tellen. En iedereen steeds scherper op elkaar lijkt te komen te staan. En ik weet niet hoe dat voor u is, maar ik heb gewoon behoefte aan zachtheid de laatste tijd. En dus, ja, waar val je dan op terug? De Bijbel. Ja, en de meest eenvoudige manier om de Bijbel iets te laten zeggen over zachtheid is gewoon naar de site van het MBG te gaan, debijbel.nl. Dat is gratis en zo. En dan kun je gewoon in de zoekfunctie intikken, zacht. En ik weet wel, dat is allemaal vertaling. En je kunt natuurlijk in het Grieks en het Hebreeuws en bladibla. Dat is allemaal hartstikke mooi en diep. En daar moet je jaren voor gestudeerd hebben. Maar jij en ik, eenvoudige mensen, gewoon naar die Bijbel. We lezen het toch in het Nederlands. Niet lullen. Gewoon zacht intikken. 7 hits. En met dat ik dat zeg, denk ik, het woord hit. Dat is ook al zo gezellig, zacht. Not. Sorry. 7 verschillende teksten kwamen naar boven. 7 maar. De Bijbel is echt een verschrikkelijk dik boek, hè? Maar blijkbaar ook een realistisch boek. Blijkbaar was de wereld toen niet zachter dan nu. Hoe jammer ik dat ook vind. Maar goed. Vasthoudend als ik ben, hè? Ja. Tekst na tekst af. En zo stuitte ik op de tekst van Ezechiël 16. Een van de misschien meest lyrische en tegelijkertijd meest onverbloemde teksten die ik ken uit het Oude Testament. En juist omdat ik op zoek was naar zachtheid, en dat zit ook in die tekst. Juist omdat ik op zoek was naar zachtheid, raakte die me. En oh wel, tegen het ontspringen van de lente aan, lezen we vandaag gewoon deze tekst. Hij is verschrikkelijk lang en recht voor zijn raap, verschrikkelijk onverbloemd. Maar ergens verdient deze tekst het om aan de vergetelheid onttrokken te worden. Het is, ja, hij is te bijzonder, zou je kunnen zeggen, in al zijn directe raakheid, in zijn geraaktheid, om hem gewoon onder het stof van de eeuwen ergens te laten liggen, omdat wij niet meer zo denken of niet meer zulke taal gebruiken. Dat is gewoon zonde. Ezechiël 16. Nou, is het boek van Ezechiël, de profetieën van Ezechiël, zijn ontstaan tegen de achtergrond van een ballingschap. En ik heb al vaker gezegd in deze podcast dat die ballingschap eigenlijk het grote kantelpunt is in eigenlijk in het ontstaan van de Bijbel of in de reden dat wij nu nog die Bijbel lezen. Kijk, in het Oude Midden-Oosten, en misschien wel overal, daar weet ik verder niks van. Maar in het Oude Midden-Oosten kun je religie, goden, de strijd tussen goden, dat wat er op de wereld gebeurt, gebeurt er eigenlijk ook in de goddelijke wereld. En je kunt het eigenlijk als volgt samenvatten. Als twee legers strijden, strijden die goden van die legers ook. Als één van de legers wint, dan wint die god. En dan verliest dus, hè, de ander. En wat je eigenlijk voortdurend ziet, en dat is als je erover nadenkt best logisch, is dat als jouw deel van de wereld onder de voet gelopen wordt door een ander leger van een andere god, het zinloos lijkt om je eigen god te blijven aanbidden. Want die heeft duidelijk verloren. Wat heb je aan een god die niks kan? Hè? Die niet bij machten is om de vijand te verslaan. Dus je ziet eigenlijk dat het duurt wel misschien een generatie of zo, maar je ziet eigenlijk dat de winnende god dan ook het volk wint dat hij overwonnen heeft. Niet raar. Ja? En de Romeinen waren super slim. Die voegden de overwonnen goden in hun pantheon. Dat is ook een manier natuurlijk. Maar je ziet goden komen en gaan afhankelijk van, je zou het kunnen zeggen, de militaire macht van hun volgelingen. Ja, daar lief je toch een beetje op mee als god. En het interessante en kenmerkende voor de god van het Oude en Nieuwe Testament, maar vooral van het Oude, want daar spelen we in, is dat op het moment dat Jeruzalem onder de voet wordt gelopen. En het volk, nou of in ieder geval een deel van het volk, in die ballingschap wordt gestuurd. Dat je zou verwachten dat ze overgaan naar de Babylonische goden. Want die zijn duidelijk machtiger, sterker en bovendien heeft het voordelen om je te liëren aan de goden van de machthebber. Aan de machthebber zelf dus. En het wonderlijke is wat hier gebeurt, is dat het volk dat daar bij die rivieren van Babylon een beetje zat te huilen, de hand in eigen boezem steekt en dus niet zegt, onze God is een zwakke God, beter volgen we de andere goden. Nee, ze zeggen, onze God is zo machtig dat hij de legers van andere volk, van andere goden gebruikt heeft om ons te straffen. En waarom moesten wij dan gestraft worden? Omdat we onze God, die dus blijkbaar zo machtig is, universeel machtig, dat we die ontrouw waren. Het is onze eigen schuld dat we hier zitten. God kon niet anders. En dat is een ongelooflijk belangrijke omkering in het denken over God en over jouzelf als mens. En dankzij die omkering bleef dat volk trouw aan die God. Niet alleen dat, maar hebben ze dus enkele van de mooiste teksten ter wereld geschreven. Letterlijk alles wat ze konden bedenken en zich herinneren opgeschreven. Want ze hadden geen eigen tempel meer. Ze hadden geen eigen heiligdom en rieten meer. Ze hadden alleen nog maar die verhalen over die ene God, waarvan ze nu wisten dat hij machtiger was dan welke andere God ook. Omdat hij de legers van andere goden gewoon kon gebruiken. Om dat eigen kleine volkje te straffen. En dus in één beweging werd God universeel en machtig, oppermachtig zou je kunnen zeggen. En werd het volk een volk van een boek met een draagbare godsdienst. Wat ze enorm flexibel maakte in alle geschiedenis daarna. Ze waren niet langer gebonden aan één plek en één tempel en één eredienst. Ze hadden gewoon een boekrol onder hun arm. Kun je overal mee naartoe nemen. Je kunt hem zelfs uit je hoofd leren. En dan pakt niemand je meer af. Nou, tegen die achtergrond is de tekst van Ezechiël 16 ontstaan. En we zitten daar midden in die hele omkering van waarin het volk eigenlijk de schuld voor het verlies van Jeruzalem, van het land, van de tempel, op zichzelf legt. In plaats van dat bij God te leggen. Sterker nog, in Ezechiël 16 leggen ze het oordeel eigenlijk, of de geschiedenis, ook in de mond van God. Dus in de vorm van een profetie vertellen ze zichzelf en elkaar hoe hun band met God is en wat er nu eigenlijk gebeurde. Nou ja, en dan is er verder niet veel over te zeggen behalve het voor te lezen. En het is echt een lange tekst. Het heeft meer dan 63 versen, dus ik zou zeggen, ga er goed voor zitten. Ik zal hem even proberen in een paar stukken op te knippen, maar toch, hij is mooi genoeg om gewoon te laten horen. Ezechiël 16. De Heer richtte zich tot mij. Nou, en mij is dan Ezechiël, hè? Dat snapt iedereen. En de Heer richtte zich tot mij. En hij zei, mensenkind, je moet Jeruzalem haar gruwelijke gedrag voor de voeten werpen. Want dit zegt God de Heer tegen haar. Van oorsprong ben je een Kanaanitische. Je werd geboren uit een Amoritische vader en een Hethitische moeder. En op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng door te snijden of om je schoon te wassen. Niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen. Niemand deed een van die dingen voor je. Niemand keek naar je om. Niemand had medelijden met je. Op de dag dat je geboren werd je ergens op een akker achtergelaten, want zo weinig waarde werd er aan jouw leven gehecht. Nou, lekker begin, God, dat je tegen een overwonnen stad zegt, Jeruzalem. Jeruzalem wordt hier voorgesteld hè, als een vrouw, als een mens. Dat ze ten eerste Kanaanitisch is, en dan ook nog een mengvorm, Amoritische vader, Hethitische moeder. Dat laat iets van die gemengde achtergrond, die dubieuze achtergrond van Jeruzalem zien. En dan op het allerkwetsbaarste moment van het leven van een mens, dat moment dat je geboren wordt, zegt God, dat je ontstond, dat je in het leven kwam, dat je je eerste ademteug haalde, was er niemand die zich daarom bekommerde. Navelstreng werd niet doorgesneden, je werd niet gewassen, Je werd niet verzorgd of gekoesterd. Niemand deed een van die dingen voor je. Niemand keek naar je om. Niemand had medelijden met je. Sterker nog, op de dag dat jij geboren bent, werd je ergens op een akker achtergelaten. Zo weinig waarde had je. En toen, gaat God verder, toen kwam ik voorbij en ik zag hoe je in je bloed lag te spartelen. En ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat, leef. Leef en blijf in leven, bedekt met bloed als je bent. En ik liet je groeien als een bloem in het veld en je groeide. Je werd groot en je werd hoe langer hoe mooier. Je kreeg stevige borsten, schaamhaar, maar je was nog steeds naakt. En ik kwam voorbij en ik zag dat je rijp was voor de liefde. Ik spreide mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw. Ik sloot een verbond met je. Zo spreekt God de Heer en jij werd de mijne. Ik waste je met water, ik spoelde al het bloed van je af en ik wreef je in met olie. Ik kleedde je in bonte kleuren. Ik gaf je sandalen van zacht leer, een linnensluier, zijdendoeken. Ik tooide je met sieraden, ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals. Ik deed een ringetje door je neus. Ik gaf je oorbellen en ik zette een prachtige kroon op je hoofd. En jij tooide je met al dat goud en zilver. Je kleren waren van linnen en zijde en hadden de mooiste kleuren. En je eten werd bereid met fijn meel, met honing en olie. En heel, heel mooi werd je, als een koningin. En je was bij alle volken beroemd om je schoonheid. En je schoonheid was volmaakt. Want ze kwam van mij, spreekt God de Heer. In deze tekst. De liefde. De trots. De vaderlijke trots. Je ziet God gewoon voorbij lopen. Hij staat ook 2-3 keer in die tekst. Ik liep voorbij. Of ik kwam voorbij. En ik zag. Ja, dus in het voorbijgaan op zijn goddelijke pad ziet hij daar zo'n spartelende baby, nog onder het bloed. En hoewel niemand om het gaf, om die baby, God kan daar niet aan voorbij lopen. Die pakt dat, die wenst het in leven. Die laat het groeien. En dan komt hij weer voorbij en dan ziet hij hoe rijp ze is, hoe mooi ze is geworden, hoe enzovoort. En dan spreidt hij de mantel over Jeruzalem uit om de naaktheid te bedekken als een bescherming, maar ook als een toe-eigening. Hier, dit is een huwelijk. Dit is een mantel om de naakte vrouw heen slaan is gewoon, dan is ze van jou. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je en jij werd de mijne, zegt God. Dat is toch de ingehoudenheid, de trots, de liefde, de... En hoe hij haar beschrijft, hoe hij er verzorgt, hoe hij alles voor haar over heeft en haar koestert en pampert. En je was bij alle volken beroemd om je schoonheid en jouw schoonheid was volmaakt, want ze kwam van mij, spreekt God de Heer. Alsof door de liefde en de zorg die hij als God in haar stopt, hoe dat iets deed bloeien. En haar boven zichzelf deed uitstijgen, vergeleken met die verwaarloosde, weggeworpen, waardeloze baby. Hier dan, deze vrouw die bij alle volken beroemd is, omdat ze zo mooi en zo volmaakt is. En hier zat trouwens, hoorde u dat, ook het woord zacht in. Ik gaf je sandalen van zacht leer en zo kwam ik bij deze tekst terecht. Ja, zo zie je me weer, het kan verkeren. Zacht leer. Luxe. Zachtheid, koestering, waarde. Op handen gedragen deze, door God zelf. En dan slaat de tekst om. Maar je werd overmoedig, omdat je zo mooi was en zo beroemd. Je was ontrouw en je pleegde overspel met elke voorbijganger. Je bood je aan iedereen aan. Je trok je kleren uit en maakte er kleurige kussens van waarop je mij bedroog. Zoiets was nog nooit vertoond. Zoiets zal nooit meer gebeuren. Je gebruikte je prachtige sieraden, het goud en het zilver dat ik je gegeven had, om er mannenbeelden van te maken. En ook daarmee pleegde je overspel. Je kleedde ze aan met je mooie kleren. Je bood ze mijn olie, mijn wierook als offer aan. En het voedsel dat ik je te eten gaf, dat bereid was met fijn meel en olie en honing, je bood het hun aan als een geurige gave om hen te behagen. En zo heb jij je gedragen, spreekt God de Heer. De zonen en dochters die je mij gebaard had, offerde je aan hen, zodat zij te eten had. Was jouw overspel dan nog niet genoeg? Je slachtte mijn kinderen om ze aan hen te offeren. En bij al deze gruweldaden, bij al dit overspel, dacht jij geen moment aan de dagen dat je nog jong was en naakt, de dagen dat je in je eigen bloed lag te spartelen. En na al deze schandaden, wee jou, o wee, spreekt God de Heer. Na al deze schandaden bouwde je ook nog op elk plein en ieder kruispunt een verhoging om daarop je schoonheid te vergooien. Je spreidde je benen voor elke voorbijganger, steeds weer pleegde jij overspel. Je hebt me bedrogen met je buurvolk, met de zwaar geschaapte Egyptenaren, met al je ontrouw. Je hebt mij diep gekrenkt. Deze tekst. Deze God die zo dicht op de huid van zijn volgelingen zit, dat het een liefdesverbond is, dat het een meer dan een huwelijk, een verliefdheid, een getergde liefde is. Hoe mooi is deze tekst, hoe alles, als je dan toch afgoderij moet beschrijven, want dat is wat hier gebeurt. Kan het sterker dan dit? Alles wat God aan Jeruzalem gegeven heeft, aan zijn geliefde, geeft ze door aan haar minnaars, aan haar lovers, aan haar plezier eigenlijk. Goud, zilver, sieraden, kussens, kleren, voedsel, alles wordt opgeofferd aan afgoderij, aan de beelden die ze maakt, aan het jezelf aanbieden aan een andere God, zelfs de kinderen. En dat is een voortdurende onderstroom in het Oude Testament, het offeren van kinderen. We weten eigenlijk niet of dat nou daadwerkelijk gebeurd is, maar in ieder geval wordt het in het Oude Testament voortdurend beweerd van andere afgoden dat ze om kinderoffers vragen. En hier, de kinderen van Jeruzalem zelf worden geofferd aan de afgoden, de kinderen van God in Jeruzalem zelf. Is er een groter verraad van de liefde mogelijk? Maar ook de plastische uitspraken. Je spreidt je benen. Je hebt me bedrogen met zwaar geschapen Egyptenaren. De jaloezie spat er vanaf. Je hoort hem schreeuwen en razen en tieren. En je voelt de pijn en de gekrenktheid. Er is niets van God over. En dat allemaal door Jeruzalem. Daarom. Zegt God dan, daarom heb ik mijn hand tegen je opgeheven. Ik heb het jouw toegewezen deel verminderd, je overgegeven aan de willekeur van Filistijnse vrouwen. En zij haten jou. En zelfs zij schamen zich voor jouw schandelijke levenswijze. Ook heb je me bedrogen met de Assyriërs, maar je was onverzadigbaar. Al het overspel was nog niet genoeg. Je ging naar de Galdeën, die handelaars, maar ook die konden je niet bevredigen. Och, wat liet jij je meeslepen door je hartstocht, spreekt God de Heer. Toen je al deze dingen deed, het was het werk van een hoer die zich van niemand iets aantrekt. Je bouwde op elk kruispunt een verhoging. Je installeerde je op elk plein, maar anders dan een hoer nam jij geen beloning aan. Je pleegde overspel, ontving vreemde mannen, terwijl je getrouwd was. En waar hoeren geschenken krijgen, gaf jij zelf geschenken aan al je minnaars. Je beloonde ze, omdat je wilde dat ze van alle kanten naar je toe zouden komen, zodat jij overspel met hen kon plegen. Je gedroeg je heel anders dan andere vrouwen. Je was een hoer, maar niemand hoefde achter je aan te gaan. Jij werd niet betaald, maar je betaalde zelf. Het was de omgekeerde wereld. En je kunt toch haast niet anders dan medelijden hebben met God hier. Kun je God zijn, maar als je zo behandeld wordt door je eigen vrouw, je geliefde. Hè? Nou, we gaan nog maar even door. Want het wordt mooier en mooier en plastischer en plastischer. Zo is het ook. Het Oude Testament is helemaal niet zo'n braaf boek. Luister daarom, hoer, naar de woorden van de Heer. Want dit zegt God, de Heer. Omdat jij naakt was en nat van begeerte toen jij mij met je minnaars bedroog. En omdat je je voor je gruwelijke afgoden het bloed van je kinderen hebt vergoten, zal ik jou naakt tentoonstellen voor de ogen van alle minnaars aan wie jij je gegeven hebt. De minnaars die je hebt lief gehad, de minnaars die je hebt gehaat. Ik zal ze overal vandaan halen en ze zullen jou in al je naaktheid zien. Ik zal je vonnissen volgens het recht dat geldt voor overspelige vrouwen en moordenaressen. En ik zal je in mijn woede en jaloezie een bloedige afstraffing geven. Ik zal je aan je minnaars uitleveren en die zullen alle verhogingen waarop jij je geïnstalleerd hebt afbreken. Ze zullen jou je kleren uittrekken en je prachtige sieraden afnemen. Ze zullen je naakt achterlaten. En dan zullen ze een mensenmassa op je afsturen die je zal stenigen en met zwaarden op je in zal hakken. Ze zullen je huizen in de as leggen en je straffen, terwijl er vele andere vrouwen toekijken. En zo zal ik een einde maken aan je ontrouw. Je zult je minnaars niet langer betalen. Pas dan zal ik niet langer woedend op je zijn. Aan mijn jaloezie zal een einde komen. Ik zal tot rust komen en niet meer verbolgen zijn. Je dacht niet aan de dagen dat je nog jong was. Je had geen ontzag voor mij toen je deed wat je deed. En daarom zal ik je voor je wangedrag laten boeten, spreekt God de Heer. Want heb jij je niet gruwelijk en schandelijk misdragen? Ik ken oprecht geen andere tekst. Oké, ik ken soortgelijke teksten, maar deze van Ezechiël 16 is zo plastisch, zo naakt en rauw en jaloers en heftig. En zacht en mooi tegelijkertijd. En als je dan bedenkt dat deze tekst eigenlijk een soort donderpreek is om het volk in ballingschap te vertellen hoe het nou werkelijk gegaan was. Om ze uit hun zelfmedelijden te trekken. Van wat zitten we hier te huilen bij de rivieren van Babylon. Zielig. En God heeft ons in de steek gelaten en bladibla. Ezechiël grijpt ze bij hun strot. En drukt ze met de neus op de vuiten. Niet God, maar jij. Jij was fout. Jullie allemaal waren fout. Want hij heeft je vanaf het moment dat je als een waardeloze baby weggegooid was, opgepakt. Hij heeft je alles gegeven. Hij heeft je tot wasdom gebracht, tot bloei, tot grote vreugde en schoonheid en volmaaktheid. En vervolgens gingen jullie er vandoor met alle goden die je maar kon bedenken. Je hebt hem op zijn ziel getrapt. Op zijn pik getrapt. En die combinatie, dat kan niemand over zich heen laten gaan. En zeker God niet. En de reden dat je hier nu zit, ja, de reden dat je hier nu zit, heb jij jezelf te danken. God kon niet anders dan je straffen. En zo, tegen de achtergrond van deze verbroken liefde, dit gebroken hart van God, deze gekrenkte mannelijkheid van God, zo nestelt zich in hoofd en hart en ziel van het volk in ballingschap, een beeld van God dat ondanks alles, ondanks die ballingschap en ondanks het bloederige einde van hun eigen identiteit en ondanks alle strijd en geweld en alles wat ze kwijt zijn geraakt, daaronder nestelt zich het beeld van een God die dat volk heeft opgeraapt toen het als een waardeloze baby weg was. Het einde van dit stuk tekst is dat er een einde komt aan de woede, een einde komt aan de jaloezie. Hij is gruwelijk, hij is heftig, maar het einde van die tekst pakt opnieuw dat zachte, prille begin van een God die zich bekommert om iets wat waardeloos is. En dat door die bekommernis, door die zorg en die liefde, dat wat waardeloos is, van waarde wordt. Al was het maar voor die ene, God. En is er iets anders dan dat? Is er iets groters dan dat? Dit hier is een God die voorbij loopt, maar niet voorbij loopt. Die oog heeft voor dat wat verkommert en wat ligt te sterven in zijn eigen bloed. En die bereid is diep te gaan om het leven een kans te geven. En dit is ook een God die niet met zich laat spotten. Om dat wat hij lief heeft terug te brengen naar die liefde. Keer op keer op keer. Kijk. En hoewel de tekst verder gaat, stoppen wij hier. Want mooier, lyrischer dan dit wordt die liefde tussen God en de mensen niet en nergens. Een God die niet voorbij gaat, maar zich bekommert. Kan het mooier en onverbloemder naakt dan dat?
Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.